Als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeken besnijden zou. En dan staat er alleen nog, werd zijn naam genaamd Jezus, welke naam genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Met andere woorden, dat is geen nieuws, maar het wordt wel bevestigd. Als je een beetje kort door de bocht gaat, dan wordt het, de besnijdenis is een beeld van opstanding, dood en opstanding. Maar ook daarna, na de opstanding van de Heer Jezus Christus, is hij nog steeds de redder. Dat wil zeggen, wij kennen de Heer tot vandaag nog steeds. Als hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Eventueel, hij bracht voort brood en wijn. In zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een hoge priester van het nieuwe verbond brengt je nog steeds voort brood en wijn. Dat is leven. En dat wordt uitgedrukt in het brood en de wijn van wat wij het avondmaal noemen, lijkt mij geen toelichting meer te behoeven. Ik zeg dat toch wel met enige aarzeling. Maar ja, dat weet u waarschijnlijk zo langzamerhand wel. Ik ben namelijk van mening dat brood en wijn allebei een beeld zijn van leven en dat dat niet beargumenteerd hoeft te worden. Pas als je er iets anders aan hangt, ja, dan willen we wel graag weten hoe dat nou weer kan. Want brood en wijn zijn sinds mensheugenis letterlijk en overdrachtelijk leven. En dat is in de Bijbel ook zo. Daar is geen uitzondering op. Dat is in de Bijbel ook zo. En brood en wijn zoals we dat kennen in het ritueel is een uitbeelding van het leven dat de Heer ons geeft. Drinkt allen daaruit. En eet daarvan, want het is één lichaam en we zijn allen eens lichaamstelachtig geworden, want we hebben allen gegeten van één brood. Staat allemaal zwart op wit in de Bijbel. Iemand heeft mij ooit gezegd, ja, maar dat is een uitzondering in 1 Korinthe 10. En sindsdien heb ik gezocht naar wat dan de regel was. Die kun je nergens vinden hoor. Ik ook niet, maar ja, dat kan je nergens vinden. Dit is de regel. Brood en wijn. Wat dacht u wat Melchizedek kwam doen na het slaan der koningen? Als de vijand verslagen is, wat heb je dan? Leven en overvloed. Brood en wijn. Het is niet moeilijk hoor. Nou ja. En dan gaat het verder met, want dat hij besneden werd, wordt niet eens toegelicht. Dat is als vanzelfsprekend. Dat wordt in de wet, de Mosaïsche bedoel ik, ook daadwerkelijk voorgeschreven. Besnijdenis op de 8e dag. We trekken ons even niks aan van de besnijdenis van Ismaël, want daar werd het eigenlijk geïntroduceerd. Maar, toe maar. Maar besnijdenis op de 8e dag, dan is de 7 voorbij en dan komt het nieuwe begin van de 8. Dat is dan weer, in de cycli van de Bijbel heet dat dan weer de eerste dag der week. De 8e dag is de eerste dag der week, de dag na de 7e. En dat was daadwerkelijk de opstanding, de dag van de opstanding van Christus dus ook, hè? Letterlijk. De 8e dag. Nieuwe schepping. 8 komt weer overeen met de 50, want als je 7 kwadrateert, heb je 49. En de dag na de 7 kwadraat is de 50. Vandaar dat de 50 en de 8 allebei, soms gezamenlijk, 58, een uitbeelding zijn van een nieuwe schepping, op een of andere manier. Heel de Bijbel door. Maar dan staat er, als de dagen hare reiniging vervuld waren. Welke reiniging? Nou, na de wet van Mozes. Brachten zij hem, Jezus, te Jeruzalem, opdat zij hem aan de Heere zouden voorstellen. En de Heere voorstellen betekent niet van hier is Jezus aangenaam of zoiets. Dat is hem voor de Heere neerzetten. Hier is zij. En dan enigszins achteruit wijken. Hier hebt u hem. Wij kennen dat in eerder in de Bijbel uit 1 Samuel 1. Samuel, overigens uit Efraïm en dus uit Jozef en niet uit Juda. Maar goed, dat is terzijde voor de statistiek. U weet Hanna. Maar ja, in wezen zei ze dan toch Anna, dus het maakt niks uit. In Stadskanaal ook trouwens. Zoek, maar goed, Hanna. Ganna is het eigenlijk met een geet, maar dat zal ik u besparen verder. Maar Anna kreeg uiteindelijk een zoon. Met enige moeite en na gebed en alles. En uit de onvruchtbare, u weet wel. Die andere heette Peninna, die kreeg wel zonen, maar Anna niet. En toen bad ze in de tempel, toen is de enige woordenwisseling met de toenmalige hoge priester Eli. Dat weet iedereen uit de kruiswoordpuzzels. Hij is wereldberoemd geworden, Eli, uit de kruiswoordpuzzels. Maar goed, maar het kwam erop neer dat ze inderdaad een zoon kreeg als eerstgeborene. En die was dus bestemd voor de Heere God. Want die had gezegd, al wat de baarmoeder opent van het mannelijk geslacht, dan moet je dat wel vroeg genoeg weten dat dat van het mannelijk geslacht is, maar dat even terzijde. Dat is mijn, zei de Heer. En dat betekent in de praktijk dat de eerstgeborene van het mannelijk geslacht uit de vrouw, al wat de baarmoeder opent, heet dat, die zou aan God gewijd moeten worden op enige wijze. Het is heel ingewikkeld in de Bijbel, want bij gelegenheid worden alle eerstgeborenen uit die functie vrijgekocht. Ze krijgen komen vervangende diensten vullen. Kent u dat, vervangende dienst? Kom je ook allemaal tegen in de bevolkingsadministratie. Dat mensen worden ingeschreven als militair enzovoort. En dan wordt erbij vermeld vervangende dienst. Want dan worden ze geloot. Dat was in de tijden nog van Napoleon en zo, de Franse tijd. Die heeft het toen ingevoerd in Nederland, dienstplicht. Maar dat kun je overdragen aan iemand anders. Meestal moest je daarvoor betalen of zo. Maar dan kon je vrijgesteld worden van dienst. Dan word je verwisseld. En dat gold voor alle eerstgeborenen, want ooit een keer in de schrift worden alle eerstgeborenen gelost. Ze worden namelijk vervangen door de levieten, nou ja, door de priesters. Ze worden uitdrukkelijk geteld en voor zover het ene aantal het andere niet dekte, moesten bijbetaald worden, want die anderen moesten ook nog gelost worden. Er staat in de Bijbel hoeveel dat was en wat het kostte. Dat betekent dus dat de priesters de functie vervullen van eerstgeborenen. En dat zijn dus degenen die verantwoordelijk zijn voor de dienst aan God. En dus in de eerste plaats weer voor het woord van God. Maar in het algemeen, dat hoort bij het eerstgeboorterecht. Want eerstgeboorterecht is ook eerstgeboorteplicht. Wij vertalen het onvermijdelijk met eerstgeboorterecht. Waarom weet ik niet? Want probeer het maar eens. Vervangen door eerstgeboorteplicht. Want dat brengt rechten en plichten met zich mee. Namelijk verantwoordelijkheid. Hè? Maar de eerstgeborenen moesten gewijd worden aan de dienst van God. En dat is dus precies wat hier gebeurt. Jezus was degene die de baarmoeder opende van het mannelijk geslacht. En dus werd hij, nadat de dagen der reiniging van de kraamvrouw vervuld waren, wordt hij aan de Here voorgesteld. Hier is zij. En zijn hele loopbaan heeft hij vervuld in de dienst van God. Want dat is mijn klassieke vraag altijd. Niet een strikvraag, maar een heel essentiële vraag. Voor wie deed de Heer Jezus zijn werk? Voor wie kwam hij op aarde? Voor wie werd hij gekruist? Voor God. Ter wille van de rechtvaardigheid Gods, staat er. Zie? Niet in onze dienst. Ook niet laat staan dat wij erom gevraagd hadden. Kortom, hij deed het toen wij nog zondaren waren, nog zwak, nog goddeloos en wat wij nog maar waren toen. Dat is Romeinen 5, hele opsomming. Christus is te zijner tijd, niet op onze tijd en niet op ons verzoek, of wat dan ook maar. Dat wij er baat bij hebben, ja, wij kunnen, allen kunnen daar deel aan krijgen als wij dat willen. Als wij niet willen, hoeft het ook niet. Maar hij deed het in opdracht van degene die hem die loopbaan had voorgesteld. En toen hij zich afmeldde, meldde hij zich niet bij ons af, maar bij wat dan de Bijbel noemt zijn hemelse vader. En hij zei, het is volbracht. Hebben jullie dat nog? En het vervolg op het verhaal, maar dat moet ik misschien nou niet vertellen. Maar toch, het vervolg op het verhaal is dat hij opstond uit de dood. Hij werd opgewekt uit de dood. En toen ging het gewoon weer verder en zei hij, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks, vanaf het begin des boeks, is van mij geschreven. Dat was in zijn opstanding. Ik ben mij bewust dat anders uitgelegd wordt, traditioneel. Maar je moet het natuurlijk wel lezen waar het staat in de Bijbel. En waar het betrekking op heeft. En dan heeft het betrekking op de opstanding van Christus. Toen hij eerst tegen Maria zei, Ave, want dat zeg je dan te... Wat zeg je tegen Maria? Ik haal niet voor niks Maria aan. Het is niet deze, maar een andere. Maar voor de symboliek maakt het geen bal uit. Hè? Het is dezelfde. Maria is Maria. Hij zei, raak mij niet aan. En Maria werd wel vaker niet aangeraakt. Is die te moeilijk? Wat zo weer kerst, dan weet je het weer. Nou goed. En raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. En toen voer hij op tot zijn vader en zei, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En die zei toen, gij zijt mijn zoon, heden, 17 Nisan, heden heb ik u verwekt, eerste paasdag. En gij zijt priester in de ordening, naar de ordening van Melchizedek en zit aan mijn rechterhand. En eis van mij en ik zal u geven... Dat is psalm 110 en psalm 2 bij elkaar. En natuurlijk Hebreeën 10 waar ik uit citeerde. Hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En hij plaatste zich in de dienst van God die hem tot priester maakte. En hij offerde daarbij zichzelf, namelijk zijn hele lichaam. En aangezien wij leden zijn van wij lichaam, zijn wij in die wil van God en in dat offer eenmaal geheel geheiligd. En zo komt het dat u als kind van God in de dienst van God geplaatst bent. Of priester. Dat is Hebreeën 10, maar zoals de broeder evangelist bijbelleraar zei, Hebreeën is de moeilijkste brief uit heel de Bijbel. Ik weet nog wie het zei en ik weet ook wat het was. Ja, maar ga ik u niet vertellen nu, vandaag niet. Maar het is waar, waarschijnlijk. Ja. Hij wordt altijd gemist, omdat men bij priesterschap van Christus denkt dat hij als priester voor ons gestorven is. Want hij offerde zijn lichaam en wij denken abusief dat het kruis een altaar was. Enzovoort, toch? En dat als iets geofferd wordt, dat het dan doodgaat. Of moet. En dat zijn allemaal misverstanden en die ga ik nou niet één voor één bespreken. Hè? Waar het me om gaat is dat de Heer Jezus na die 40 dagen... want het waren 40 dagen, kom ik zo op... in de tempel gewijd werd, eigenlijk door de moeder gebracht, door de moeder, al wat de baarmoeder opent, enzovoort, gebracht wordt in de tempel. De moeder brengt een zoon voort, hebben die? Maria, de moeder brengt een zoon voort en de zoon wordt na verloop van tijd, 40 bij elkaar, gebracht in de tempel en daarmee aan God gewijd. Hebben u de parallel? Zeg ik het goed? Maria is een beeld van de 10 stammen van Israël. Kan niet schelen welke Maria. Een beeld van de 10 stammen van Israël. Daaruit wordt een zoon voortgebracht. Dat is de gemeente. En na een verloop van tijd, onze bedeling, al de schepping, 40, wordt de gemeente weggerukt tot God en zijn troon. En geplaatst op de troon. En wordt gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dan roepen wij allemaal tegelijk. Zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En dan zegt hij, jullie zijn allemaal priesters tot in eeuwigheid en koningen. En gaan jullie nou maar het volk brood en wijn geven. Dus in de toekomst. Ach, dat is heel kort gezegd. Maar ja, wat moet ik dan? Anders blijft het nog langer rondom kerst, weet u wel. Kijk, deze voorschriften vindt u terug, overigens in nog meerdere plaatsen in het Oude Testament. Maar ik prefereer altijd, ook voor mijn eigen gemak, Leviticus 12. Leviticus 12, waar staat in vers 2, spreek tot de kinderen, er staat zonen, maar ja, ze worden geacht volwassen te zijn. Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende, wanneer een vrouw zaad gegeven, namelijk een knechtje gebaat zal hebben, want kinderen verschillen in niets van een dienstknecht. Daarom is een kind een knecht en daarom is een jongen een knecht. En daarom is, heet een knecht, heet een boy of een garçon. Heb je dat nog? En daarom, als het niet van het mannelijk geslacht is, maar hoe heette dat andere ook alweer? Dan heet het een meid of een meisje. Maar dat betekent dat het de dienstbode is. Want dat is de betekenis van de naam. Dan heet je niet Maria, maar dan heet je Martha. Martha betekent, dat is ons woord meisje. Martha worden de Afrikaanse, nee, de Amerikaanse zwarten, hoe zeg je zoiets? Hoe moet je dat tegenwoordig zeggen? Afrika. In het patois, schiet me net erbinnen. In het patois van, laten we zeggen, New Orleans. En dus in het jazzrepertoire enzovoort. Het stuk heet Maisie. Maar het heet in plechtig Engels heet het Martha. En dat is de vrouwelijke slavin. Die heet Martha. Maar het is ons woord meisje, hoor. De meid, de dienstbode. En de jongen, een jongen, ja, dat is het personeel. In de Bijbel ook. En dus, zonen worden niet natuurlijk lees je in de Bijbel dat zonen gebaard worden. Maar dat is vooruitgrijpend op de eindbestemming. Want als het geboren wordt, is het geen zoon, maar een knechtje. En zolang het niet volwassen is, verschilt het in niets van een dienstknecht. Is het dienstbaar? Het is zelfs eigendom van de ouders. Dat mag bij ons niet meer, hoor. Dat is volgens de wet verboden. Maar het is het eigendom van de ouders. Die zijn er dan ook verantwoordelijk voor. Kan het niet helpen. Het is heel ellendig voor u, deze boodschap. Maar je bent er verantwoordelijk voor, als ouder. Enzovoorts. En pas als ze meerderjarig worden, eigenlijk op de tijd van de vader tevoren verordineerd, want die bepaalt het, wordt het kind een zoon. Hebben die nog? Goed, zij baart dus een knechtje. En dan staat er, zo zal zij 7 dagen onrein zijn, dat kan zo in een lied, hè, met alliterisme en alliterisme en zijn binnenrijm enzovoort. Zo zal zij 7 dagen onrein zijn, volgens haar ongesteldheid, want wij noemen dat tegenwoordig met het eufemisme, ongesteldheid. Volgens de dagen der afzondering hare krankheid. Want daar zijn voorschriften voor in de Mosaïsche wet. Zij wordt geacht onrein te zijn. Dat wil zeggen ritueel onrein. En voor de rest moet ik u eerlijk zeggen, de men hoeft niet noodzakelijk ongesteld te zijn om onrein te zijn en andersom. Als je onrein bent, ben je niet noodzakelijk ongesteld, mevrouw. Dus dat, ja, sorry. Het gaat om rituele onreinheid. Het is symboliek. Heb je dat nog? Al het andere moet je vergeten. Dat is wel modieus, al het andere. Want wat zijn we toch, wat hebben we toch een smetvrees allemaal. En wat is er toch een smetvrees aangepraat. Toch? Van de week kwam ik weer wat tegen, maar ik ben het alweer vergeten, geloof ik. Weer iets wat we nou weer voor zich eerste handen wassen, was het weer. En mens, wat een getop allemaal, zeg. Het immuunsysteem en zo. Het heeft toch al niks te doen, maar we zijn als te dood dat het immuunsysteem iets moet gaan doen. En ik kan u namens mijn dokter waarschuwen, als het immuunsysteem iets gaat doen, heb je grote kans dat het je vijand wordt. Tegenwoordig, want ja, het laat niet met zich zollen. Het moet wat te doen hebben, maar goed. Dat terzijde. Het gaat om rituele onreinheid. 7 dagen, staat er, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. En op de 8e dag zal het vlees zijner voorhuid, het vlees namelijk zijn vooruit, besneden worden. Dat is gewoon afgesneden hoor, maar toe maar. Maar dat heet dan de besnijdenis. Moet het kind dan niet huilen? Dan zeg ik, ja, dat moet het altijd. Dat is wat ze doen, hè. Hè? Je moet er wat in stoppen in het kind en er komt wat uit en verder schreeuwt het. Dat is wat baby's toch. En het is er toch een leuk geluid als die, hè? Toch? Nou ja, doe maar. Daarna, na die 7 dagen, en beginnen met die 8e dag, zal zij 33 dagen blijven in haar bloed, haar reiniging. Dan is ze dus nog steeds officieel ritueel onrein. Whatever. Het betekent, niets heiligs zal zij aanroeren. Dingen die aan de dienst van God gewijd zijn, want dat zijn heilige dingen. Als ze niet mee in contact komen. En tot het heiligdom zal zij niet komen. Het heiligdom, als je nou zegt dat is de tempel, dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen, maar die bestond hier nog in geen eeuwen, hè. Nog in geen eeuwen. Dat zal nog een eeuwtje of 5, als u mij vraagt, 6 duren. Vanaf de uittocht uit Egypte. En de tabernakel was er ook nog niet, trouwens. Toen maar. Maar tot een heiligdom, tot een heilig ding. Het heilige. Heiligdom, het heilige. Zal zij niet komen, totdat de dagen haar reiniging vervuld zijn. Dat is de 37 dagen. En in het geval van Maria in Lucas 2... moest ze dus eerst 40 dagen wachten, om na 40 dagen pas te kunnen komen tot het heiligdom. Nou ja, in de praktijk de tempel. Om daar de eerstgeborene aan de Heer voor te stellen, te wijden. En zo is het ook gebeurd. Dit is natuurlijk ook symboliek. Alleen eentje die wel... Eigenlijk vind ik hem te moeilijk om nu uit te leggen. Maar laat ik even verder lezen dan. Nog in Leviticus 12. Want daar staat... Vanaf vers 5... Maar indien zij een meisje... Ziet u... Dat is van het andere geslacht en het heet een meisje, implicerend een knechtje, maar dan van de vrouwelijke kunnen. Tegenover een knechtje, mannelijk, heb je een meisje, vrouwelijk. Meisje is per definitie, van oudsher, ook in onze Nederlandse taal, dienstbaar. Zo staat het trouwens ook vaak in die burgerlijke standstukken. Hè? Beroep, dienstbaar staat er dan. Dat betekent gewoon een dienstbode, een meisje van dag en nacht of voor alleen overdag of wanneer het maar is. Hè? Goed. Indien zij een meisje gebaard zal hebben, zo zal zij 2 weken onrein zijn volgens haar afzondering. Daarna zal zij 66 dagen blijven in het bloed haar reiniging. Ziet u dat? Ziet u dat het dus nooit kan gaan om lichamelijke, letterlijke onreinheid of zo? Er is niemand die kan uitleggen waarom de kraamvrouw onrein zou zijn 2 keer zo lang als ze een dochter zou gekregen hebben. En dat betekent dat het hele stuk dus meteen van tafel kan, het is symboliek. Zie? En voor in de symboliek krijgen we bij het meisje dus de dubbele cijfers... Dan is het ineens 2 weken onrein in plaats van 1 week. En daarna nog 66 dagen. Vreemd genoeg, want ik weet niet wat hier het verschil is... tussen de eerste 2 weken en de daarna nog 66 dagen. Er staat gewoon dat ze ritueel onrein is. Dus dat had net zo goed kunnen staan 80 dagen. Heb je dat? Maar het is gewoon dubbele cijfers van het mannelijke. Nou is de aardigheid dat we de dubbele cijfers, de 14 en de 66, terugvinden in de geschiedenis van Jozef. Nou ja, de 2 weken, 2 keer 7 en 66, dat is wat we tegenkomen. 2 keer 7 en 66. Dat zijn de 7 vette jaren en de 7 magere jaren. Opgeteld 14 jaren dus bij het leven van Jozef die 30 jaar was toen het zaakje begon. En daarna werd hij 110. Toen hij stierf. Dat staat ook, trouwens ook 2 keer vermeld in de Bijbel. Dat van die 7 vette en 7 magere jaren staat ook 2 keer vermeld. Want het zijn 2 dromen van Farao. 1 met koeien en 1 met granen, soort koren, wat het was enzovoort. Alles is daar dubbel. Daar in Egypte en deze cijfers ook. Niet 47. Alleen valt het daar nog niet op omdat je het nog niet bent tegengekomen. Maar het is 2 keer 7 en 66. In laatste instantie krijgen we namelijk 2 keer 3,5 en nog 33. Maar dat is een telling van jaren in de toekomst. Dat is na de opname van de gemeente. 3,5, niet vette jaren, maar 3,5 jaren van vrede en geen gevaar. Met een ruiter op een wit paard. Zoek het maar eens na. En daarna 3,5 jaar zijn er de tweede helft, de laatste helft van de 70ste week van Daniël. En daarmee tot aan het eind van de 70 weken van Daniël. 3,5 jaar van haastig verderf dat hen zou overkomen en dat vastelijk besloten is. En hoe het maar heten mag, tot aan de definitieve ondergang van Jeruzalem en de hele Joodse staat en de Palestijnse inkluis. Iets langzamer. 3,5 jaar van vrede en 3,5 jaar van verderf. En dan, ik weet dat ik nou buiten mijn onderwerp loop, maar ja. Maar wat je daarna nog krijgt is dit. Dit is heel eenvoudig. Er wordt zwaar tegen geageerd, merk ik, zie ik ook op internet en zo. Maar het is zo simpel als wat. Aan het einde van de 70ste week van Daniël zet de Heer zijn voeten op de Olijfberg. Maar wat gebeurt er die dag, behalve dat hij zijn voeten zet op de Olijfberg? De laatste inwoners van het land worden gedood. En Jeruzalem is definitief verwoest. En ik durf rustig te zeggen dat dat is waarom de Heer weende toen hij een week voor zijn lijden en sterven op de Olijfberg stond en Jeruzalem zag. Als profeet. En zei, je zal geen steen op steen gelaten worden. Want als de Heer in de toekomst niet aan het eind van de 69ste week, maar aan het eind van de 70ste week van Daniël zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, ja, dan wordt Jeruzalem verwoest. Weer. En er wordt dan echt op die dag geen steen op steen gelaten. Gaat gepaard met een aardbeving, zodanig ook nog nooit geweest is daar. Want het leidt zelfs tot de scheuren van de Olijfberg. Zodanig dat er een weg ontstaat dwars door de Olijfberg. Waardoor een eventueel gelovig overblijfsel van de hele Joodse staat, maar ja, in de praktijk nog slechts van Jeruzalem, Jeruzalem zal kunnen uitvlieden, vluchten naar het oosten, naar de woestijn, naar Petra, naar de plaats van God bereid. Hebben jullie dat nog? Dit is niet het begin van de duizend jaren. Het is ook niet het binden van Satan. Het is niet de val van Babel. Het is niet Armageddon. Toch? Nee. En bovendien zijn er nog geen 144.000 zendelingen uit de 12 stammen van Israël uitgezonden. Het gaat alleen maar over een Joodse staat die verwoest wordt. Kortom, dat moet daarna allemaal nog gebeuren. En dat neemt een periode van 33 jaar blijkbaar, tot definitieve val van het antichristelijke rijk met als hoofdstad niet Jeruzalem, maar Babel. Nee, niet Rome, kom op zeg. Rome. Niet zo. Het is bijna lachwekkend. Tegen dag Rome, kom op. Toe. Ja, ik weet het, dat stamt uit de dagen van de reformatie, toen men bedacht heeft dat de paus in Rome de antichrist was enzovoort. Want in de Roomse kerk was vroeger Nero de antichrist, zodat ze het altijd hebben weggeredeneerd naar het verleden. En in de reformatie heeft men bedacht dat Rome de grote vijand was en het antichristelijke rijk. En dat nu de Heer wel snel zou komen en het antichristelijke rijk ten val zou brengen. En we zijn er ook in evangelische kring zijn we er nooit meer van afgekomen dat we denken dat het antichristelijke rijk een rijk is met Rome als hoofdstad en in Europa. Want oh, wat is Europa toch belangrijk. Maar het is niet zo. Ik heb het in de Bijbel ook nooit kunnen vinden. Ik heb nooit anders kunnen vinden dan dat antichristelijke rijk is een rijk in het Midden-Oosten en met Babel als hoofdstad. En Europa, nou, daarvan heb ik gevonden dat het deel uitmaakt van Israël, van de 10 stammen van Israël waar die gebleven zijn. Dus ja, daar wordt de gemeente uitgevormd en aangezien de gemeente wordt opgenomen voordat die antichrist hier op aarde geworpen wordt, betekent het dus dat het Europa helemaal geen rol van enige betekenis meer speelt in de toekomst. Nee, het is er nog wel. Maar, doe maar. En meer ga ik dan vandaag niet over zeggen. Dat is een enorme machtsverschuiving die plaatsvindt bij de opname van de gemeente. Wat zei je, broeder, of Trump ook meegaat? Laten we het gezellig houden. Maar, ja, daar ga ik niet over. Daar ga ik nou weer niet over, broeder. Nee, ik zou het niet kunnen zeggen. Maar, dat die hele westerse wereld of wat er van over is, dan alsnog een flinke klap krijgt. Ja, dat hopen we eigenlijk. Hè? Dat het toch wat meer meegaat dan dat we hier vanavond vandaag bij elkaar gekomen zijn, zal ik maar zeggen. Meer weet ik ook niet. Maar ik bedoel te zeggen dat die structuur van 7 en dan 33... dat in ieder geval een rol speelt, die structuur. Een rol speelt in de toekomst. Met de dubbele cijfers uit de geschiedenis van Jozef. Niet 3,5, 3,5 en 33, maar 7 en 7 en 66. En voor de vuistweg, ik heb u al genoemd, 7 dagen vanaf de opstanding van Christus tot aan de bekering van Thomas. En dat hebben wij wel meegekregen als jongens al vroeger. De bekering van Thomas is een beeld van de bekering van het Joodse volk in de wederkomst van Christus. Na 7, dat wil zeggen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar dan nog 33 dagen te gaan, hè? Nog 33 jaar dus. En verder vind je dezelfde structuur bij Mozes. Die, dat weet ook iedereen, in zijn eentje de berg op moest. En op, ja, en af ook weer, ja. Maar hij was op de berg 7 dagen in duisternis. En na 7 dagen, en op de 8e dag, ging hij met licht op. En verscheen de Heer aan hem. En daarna bleef hij nog 33 dagen op de berg, want hij bleef 40 dagen. Heb je dat nog? 7:33. Heb je dezelfde structuur? Eerst 7 en dan de openbaring van iets. Dan komt de heerlijkheid. Dan vindt de besnijdenis plaats. Dan vertoont de Heer zich, enzovoorts. Heb je dat nog? Nou ja. En dan hebben we niet in de laatste plaats, maar ik noem het als laatste, 4 keer dat vermeld wordt dat David 40 jaar koning geweest is, 7 jaar over Juda en 33 jaar daarna over Israël. Zodat je meteen ook moet onthouden dat Juda niet Israël is, hè? Nou ja, niet noodzakelijk. Oké, zegt verkeerd. Zodat je meteen moet begrijpen dat Israël niet Juda is. Dus iets makkelijker. En er staat er 4 keer. Zoek het maar op, hier. Er staat er 4 keer. Nou, er staat 2 keer 7 en 33. En er staat 2 keer 7,5 en 33. Maar het halve, ja, daar kan ik eigenlijk niet op ingaan nu. Dat is te moeilijk, want het heeft van doen, als u mij vraagt, heeft van doen met de reconstructie van de kalender. Precies zoals het ook gebeurde bij de uittocht uit Egypte, bij het begin van de geschiedenis van Israël. Waar staat, deze maand is voortaan maand nummer 1. Dat is niet Leviticus 12, maar Exodus 12. Deze maand is voortaan maand nummer 1. En verder moet je heel goed zoeken, maar er is geen twijfel over, dat het was oorspronkelijk de 7e maand met wet maand nummer 1. En tot vandaag vind je dat terug in de Joodse kalender, omdat 1 Nisan, bijgenaamd 1 Aviv, maar goed, dat is in het voorjaar en het is officieel Rosh Hashanah, dat wil zeggen nieuwjaarsdag. Dat is begin van het jaar voor de berekening van de feesten, de hoogtijden des Heren en voor de regering van koningen. Die worden gerekend vanaf 1 Nisan, dat is maart april, afhankelijk van snipperdagen en snippermaanden. Veel te ingewikkeld, maar in het voorjaar. En... Maar de kalender, de Joodse kalender, met de gewone jaartelling, ja, die wordt verwisseld 1 Tisri, een half jaar later. September, oktober. Dan vervangen ze de kalender pas, komt een andere te hangen met een andere jaartelling enzovoort. Dat is, die maanden zijn verschoven. Dat wil zeggen, ze hebben een half jaar overgeslagen. Of uitgesteld, net wat je wil. Mij maakt het niet uit. Ik ben geneigd te zeggen dat in de toekomst dat weer gebeurt. Alleen ben ik geneigd te zeggen, dan wordt hij weer teruggezet. Want ja, iedereen weet toch dat december de 10e maand is. Niet? En november de 9e. En oktober de 8e. En september de 7e. Dan weet toch iedereen wat die namen betekenen? September. Septim. Dat is toch een 7. En oct, dat is toch 8. Over een paar weken ben ik een octuranian. Hoe noemen ze dat in het Engels ook alweer? Aan het eind van de dag kan ik die woorden niet meer uitspreken. U weet wel. En november komt van non en december komt van deca, dat is 10, enzovoort. Zo hoort het eigenlijk aan onze kalender. Is dus ook, heeft iemand de hand aangeslagen. En het zaakje een eindje verzet. Een maand of 2 gemiddeld. Want het jaar begint officieel, dat is in alle landen officieel zo, bij de voorjaarsevening. Dus dat zou zo ongeveer 21 maart moeten zijn. Als de nachten en de dag en de dag even lang zijn, weet u wel. Dat zou de eerste nieuwe maand, dan zou het meteen het begin van het jaar moeten zijn. Maar het is verschoven. Nieuwjaar op de Joodse kalender begint in het najaar. Dat is verkeerd om. En ik denk dat het weer verschuift. Zal ik u nog wat zeggen, nu we toch van die lastige dingen doen die u gaat vergeten. Ga ik u wat anders zeggen. Ik denk, en ik ben niet de enige, maar ik denk, en ik praat niemand na, maar ik ben niet de enige, maar ik denk dat de geboorte van de Heer plaatsvond op 1 Tisri. Nee, op 15 Tisri. Dat is de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Hebben jullie? Dat is dus in het najaar, september, oktober. Het is veel te ingewikkeld om daar verder op in te gaan. Ik vind het ook niet belangrijk, maar ik denk dat het het najaar was. Sommigen zeggen 5 oktober was het. Maar het doet er niet toe. 15 Tisri. 5 oktober, dat klopt wel, dat is dan 2 weken. Vanaf 1 Tisri naar 15 is 2 weken na de eerste nieuwe maan in het najaar. En dat is dan het begin van de maand. Dus dan kom je, nou ja, dat is vanaf 21 september gemiddeld tot 5 oktober. Dat klopt aardig. Maar goed, 15 Tisri. Maar de 8e dag is dan 22 Tisri. Maar de Bijbel kent een 8e dag van het Loofhuttenfeest. Het feest is maar 7 dagen. Maar daar volgt nog een extra dag achteraan. Een dag die ook in het leven van Jezus een keer genoemd wordt. Toen de Heer zelf opging naar het feest. En op de 8e dag van het feest, de grote dag, riep hij: iets van alle gedorstigen, komt tot de wateren, neemt van mij. En dit zeide hij van de geest. Die ontvangen zou degene die in hem geloofde, want de geest was nog niet. De geest, de sloek in de kerk dit hoor, vooral in de Pinksterkerk. De geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Heb je dat? Is dat Johannes 8? Kijk even, verbijsterd om. Johannes 8 of Johannes 7? Nou, Johannes 8 geloof ik. Maar u zoekt het maar eens op, de 8e dag van het feest. Dat is een heel begin, na het Loofhuttenfeest enzovoort. Nou ja. Dat is dus eventueel dan ook de dag van de besnijdenis van Jezus. Zoals hier uitgebeeld. En goed, en dan volgt nog die 33 dagen uit Leviticus. En dan gaat het nog over het eerstgeboorterecht. Maar ik zou het weg willen slaan. Maar dat speelt dan ook een rol hier in die Levitische wetgeving. Over dat eerstgeboorterecht. Maar ik zal u wat anders zeggen. Die 7 verdeeld in eventueel 3,5 en 3,5. Of die 14 verdeeld in 7 en 7 is niet alleen chronologie en de schaal, dat wil zeggen verkleinde chronologie, 7 jaren verkleind tot 7 dagen en dat soort dingen meer. Het punt is namelijk dat voor de vervulling van de gehele profetie uit Genesis, uit de geschiedenis van Jozef, voor die vervulling daarvan zou je moeten begrijpen dat het maar niet zeven achtereen volgende jaren zijn. Eerst zeven dit en zeven dat. Zo was het wel. Maar je zou begrijpen dat dan toch de zeven uit de een en de zeven uit de ander. De zeven uit de ander vreet de zeven uit de een op. De zeven magere koeien eten de zeven vette koeien op. Ze zijn dan toch wel even gelijktijdig. In de uitleg van de droom zijn ze gelijktijdig. Heb je dat nog? En ze geven uitdrukking aan de twee kanten van, van de Messiaanse tijd, van het Nieuwe Verbond. Hoe zeg je dat? Van de komst van de Messias. En het is wel degelijk op onze dagen ook van toepassing, waarbij wij namelijk aan de ene kant een wereld kennen die in hongersnood is. Ja, letterlijk. Ja, dat is ook zo, maar je moet het natuurlijk ook niet overdrijven. Hè? De mens is net als elk dier, zal ik maar zeggen, de godganse dag bezig om aan de kost te komen. Wat doen die vogeltjes morgens vroeg, nadat ze elkaar wakker gefloten hebben? Die gaan op zoek naar eten, de hele dag. En wat moeten die reigers in het land? Ik heb er vanmorgen nogal wat gezien. Langzamerhand worden witte reigers in Nederland ook een plaag, denk ik. Net als de ooievaars. Toch? Wat doen die de hele dag? Eten zoeken. En wat doet de mens? Eten zoeken. Maar overdrachtelijk. God, wij sturen. Ja, sorry dat ik er nou over begin, maar wij sturen dingen. Dingen sturen wij naar de planeet, denken wij. Ik hou me maar even aan het rekenmodel. We sturen het naar de planeet Mars om te kijken of daar leven mogelijk is. Hoezo? Wou je emigreren? Is het hier te vol? Je mag niet eens zeggen dat Nederland vol is. Hoezo moet je naar Mars? U weet wel, voorwaarts Mars. Of de maan, ja, de achterkant van de maan, daar kan wel eens water geweest zijn. En we sturen nog veel verder weg, sturen we van die projectielen, sturen we naar de manen van Jupiter, één voor één. Dan kun je nog even, want ze hebben de laatste jaren nogal wat bij ontdekt. Dat heet vooruitgang. Die moeten we allemaal bekijken of er daar leven is enzovoort. En verder zijn er mensen die, er staat in Dwingelo, of hoe heet het daar ook alweer, er staan van die telescopen, weet je wel, radiotelescopen, en dan vangen ze signalen op, en dat zou wel eens een teken kunnen zijn van leven uit het heelal, aliens, ergens op een ster van 4,5 lichtjaren bij ons vandaan, want het dichtstbijzijnde is dat, hè, 4,5 lichtjaar, meen ik, enzovoort. En ik vind het toch leuk, die dingen. Want het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het is gewoon allemaal flauwekul. Maar dat vind ik zo leuk. Toch? Ja, toch mag ook wel wat kosten. En dat doet het dan ook. Weet, er zijn veel andere dingen die kosten ook een boel geld. En dat vind ik helemaal niet leuk. Maar dit soort dingen, ik vind het gewoon grappig. Waarom zijn we op zoek naar... Ja, misschien is het dan toch leven. Als je dat in mijn jeugd zou vertellen, werd je meteen opgesloten in Zuid-Laren. Nee, dat komt omdat ik in Musselkanaal nogal eens aan de sterrenkijker gestaan heb in het verleden. Goh, wat is het koud zeg. Maar dat even terzijde. Maar dan ging je meteen naar Zuid-Laren. En als je nu zegt dat dat geen denken aan is, dan ga je naar Zuid-Laren alsnog. Want alles is anders nu, hè. Nou ja, goed. Maar men verwacht leven uit de... En dan zeg je, ja, maar er schijnt toch wel wat te zijn. Dan zeg je, ja, vertel me nou eens wat nieuws, jongens. In de dagen van Noach kwamen die lui al hier op aarde. En wat in de mannelijke hoedanigheid, ja... Inclusiviteit heet dat. Maar goed, kwamen als mannen op aarde. En wat deden die mannen? Wat doen mannen? Hebben ze mij verteld. Wat doen mannen achter de vrouwtjes aan? Jawel, en dat staat allemaal gewoon in de Bijbel. En nou gaan ze het ontdekken. Dat zoiets misschien dan toch wel bestaat. Dus ik vind het wel een komische bezigheid eigenlijk. Maar wat ik u probeer te vertellen is dat de mens geen rust heeft. Hij zoekt nog steeds naar de zin van het bestaan. Is het dan ergens anders? Zijn het dan aliens die de mensheid verwekt hebben? Met dank aan Erich von Däniken, want die schijnt erom gevraagd te hebben. Nou ja, laat maar. Zoiets. Maar dan, u weet wel, onrustig is ons hart, heet dat. Hè? De mens is altijd op zoek. Hij weet niet waar naartoe, maar hij is altijd op zoek. Het is tragisch. Nou ja, wij weten wat hij zoekt, maar... De waarheid, maar de waarheid wil hij niet kennen. Hij zoekt iets anders. Hij wil de waarheid niet weten. Vreemd genoeg, men is helemaal op voorbereid dat er ergens in het heelal iets is wat op een of andere wijze door ons hoger getaxeerd wordt. Zodat we ook meteen grotere belasting moeten betalen, ja, hoger getaxeerd. Maar we beschouwen dat als een hogere ontwikkeling dan de onze. En dan zijn we ondergeschikt. Nou, ik moet u zeggen, die bestaat al lang. Dat is de hemels en de engelen in de hemel. Wij zijn aan hen ondergeschikt enzovoort. En je doet het goed om naar ze te luisteren. En ze hebben ons een boodschap nagelaten, staat in zwart op wit. Hij weet het niet waar die Israëlieten gebleven zijn. Lees dan je Bijbel. Naar de eilanden in het westen, tot aan de uitersten der aarde enzovoorts. En daar zouden ze tot bekering komen. Is dat in de Bijbel? Nou ja, enzovoorts. Ik bedoel, ze weten niet. Maar aan de ene kant is het de honger. Dat zijn de magere jaren, weet u wel. En aan de andere kant is het de vettigheid. De 3,5 jaar van geen gevaar, zal ik dan maar zeggen. Of de 7 jaren van overvloed. Dat is waar we nu mee bezig zijn. Waar we het nu over hebben. Want wij hebben geen honger. De Heer geeft ons te eten. Uit zijn woord. Wij zijn niet op zoek, wij hebben gevonden. Ik weet wel, wij zingen af en toe. Samen zoeken naar... Wat moesten we ook weer samen zoeken? Ook weer... Kijk, ik ken die tekst niet meer, maar ik weet wel wie het geschreven heeft. En daar is een goede reden voor, maar die zal ik u besparen. Maar de, samen zoeken. Ja, hoezo zoeken? We hebben gevonden. En als je zegt, maar we onderzoeken toch de schrift. Dan zeg je, ja, daar heb ik vrede mee. Dat is zo. Maar we weten waar het is. Het is niet zo dat we dat... In onwetendheid zijn achtergebleven, zal ik maar zeggen. Wij hebben een hoge priester die verantwoordelijk is voor de bediening van het woord van God. Dat is het hoge priesterlijke werk van Christus. Zie? En wat onze verlossing betreft, ja, dat heeft hij daarvoor tot stand gebracht, uitlopend in zijn kruisdood. Maar dat deed hij niet als priester. Dat is geen priesterlijke functie. Het staat nergens in de Bijbel. Wordt ook nergens zo beschreven. Op geen enkele manier. Zie? Dat u dat uit elkaar houdt. Dat wil zeggen, wij leven uit... Wij hebben ontvangen het leven en overvloed. En terwijl de wereld leeft in de hongersnood enerzijds... hebben wij overvloed. En het eigenaardige is nog... dat die lui die honger hebben daarvan profiteren. Ja, dat mag je allemaal niet meer zeggen hoor. Maar de Heer zegent die mensen en dus die volkeren die, nou ja, op een of andere wijze zich buigen en knielen voor dat woord van God in geloof. Met alle lek en gebrek, maar dat was met Israël in het verleden ook altijd zo, met alle gebrek en tekortkomingen, maar de Heer zegent. En de rest van de wereld... pluk daar de vruchten van. De magere koeien eten de vette op. Ja, koeien eten koeien. Staat in de Bijbel. De magere koeien eten de vette koeien op en ze worden er niet vet van. Ik ben er stellig van overtuigd. Je mag het niet zo formuleren meer. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat een groot deel van de wereld de eeuwendom geprofiteerd heeft van de rijkdom, van de zegeningen van de christenen. En het is feitelijk nog zo. Het is zelfs zo sterk dat men tegenwoordig denkt dat christelijke zending hetzelfde is als ontwikkelingshulp. Pluk eens toch de vruchten van. En medische zorg, een beetje zendeling was arts, dat weet u toch, hè? En zo geen arts, dan toch verpleger of verpleegster, enzovoort. En daarna gingen zendelingen waterpompen, waterbronnen slaan, dat heet slaan, hè? Ik heb altijd gedacht, kunnen die mensen dat zelf niet? Dat is niet de goede vraag. Ze doen het niet. Maar... Ja, weet ik het. Wat moet je ermee? Ze doen het niet. We gaan ze helpen. Is dat aardig? Ja, dat is aardig. Is het bijbels dat wij elkaar als mensen, medemensen helpen? Jazeker is dat bijbels. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Of het christelijk is? Nee, christelijk is dat je gelooft in de Heer Jezus Christus en zijn woord aanneemt en dat verspreidt. En dat daar nog het een en ander bij komt. Ja, dat weet ik wel, maar dat is bijzaak en daar hoef je geen christen voor te zijn. Humanisme is ook voldoende. Dat meen ik. Maar je zou die twee niet met elkaar moeten verwarren. Ik bedoel, Erasmus is niet Luther, hè? Dat weet hij toch, hè? Het zijn twee heel verschillende mensen. Bovendien was Luther niet voor Feyenoord. Of hoe was het ook weer? Nou ja, laat maar. Zoiets. Maar er zit dus nogal wat symboliek achter die 7 en 33 die hier vermeld worden. In ieder geval die eerste 7 heeft wis en waarachtig voldoen met onze hele tegenwoordige tijd. Met zijn linker en zijn rechterkant, met zijn overvloed en met zijn tekortkomingen. En het leidt tot besnijdenis, want ook wij als gemeente zullen besneden worden. Dan valt die uiterlijke omhulling weg en dan vindt de opname van de gemeente plaats enzovoort. Het zijn beginselen die zich herhalen. Meerdere keren, en dat maakt het voor mij wat lastig om erover te spreken. Maar ja, als je nou maar even die structuur vasthoudt, die 7 en 33, of beter nog 3,5 en 33, dat is prima. Zie? En wat de uiteindelijke vervulling betreft, ja, pas 33 jaar na het einde van de 70ste week, na de komst van de Heer op de Olijfberg, pas 33 jaar daarna. En in 33 jaar kan een boel gebeuren. Pas 33 jaar daarna komt een eind aan de macht van Babel. En dat vindt de val van Babel plaats. Gepaardgaande met de ondergang van die legers van dat antichristelijke rijk. Bij Megiddo. Dat wil zeggen, dat is wat een Armageddon heet. Men heeft dat begrip ook. Compleet uit zijn verband gerukt uit de Bijbel. Er kwam van de week nog een film langs, geloof ik, ergens, onder de titel Armageddon. Ik heb even gekeken en ja hoor, het gaat over het vergaan van de wereld. Maar in de Bijbel niet. In de Bijbel is het de ondergang van het Rijk van Babel. De ondergang van Babel en de legers die omkomen. Omdat ze onderweg waren naar Jeruzalem en niet verder komen dan het Dal van Israël, schijnt het ook te heten. Maar dan Megiddo. Dat wil zeggen waar ook in het verleden de vijand werd tegengehouden, om zo te zeggen. Maar dat is pas 33 jaar na de val van Jeruzalem. Maar het is ook 33 jaar dus na het begin van een herstel van Jeruzalem. De opbouw van het koninkrijk van Christus op aarde. Het begin van de uitzending van 144.000 zendelingen die 33 jaar lang het evangelie brengen over heel de wereld. Namens Israël. En als Israëlieten doen ze dat dan ook. Maar het is dezelfde tijd waarin dat wereldrijk gebouwd wordt. Vanuit, als u mij vraagt, een islamitische wereld. Maar had u zelf kunnen invullen. Met Babel als hoofdstad. Als die de macht krijgen omdat de staat Israël verdwenen is en omdat de macht van de westerse wereld gebroken is, dat was al door de opname van de gemeente, en de macht van Rusland ten onder gegaan is omdat die legers ten onder gegaan zijn in Israël, notabene, die van Gog, Magog, Ros, Mesech en Tubal, en hun steden. Ja, dan is de macht aan Ismaël, aan Esau, dat wil zeggen aan de islam, die het vermoedelijk wel op een akkoordje gooit met de fatalistische religies in het verdere oosten, want die maakt het allemaal toch niks uit. Die zijn fatalistisch en dat betekent dus dat het ook niet uitmaakt. Hè? Die kunnen met gemak Boeddha gelijkstellen aan de iemand Mahdi. Geen enkel probleem, denk ik. En zo ontstaat dat laatste wereldrijk. Een voortzetting van, dan wel herstel van het rijk van Alexander de Grote. Met Babel als hoofdstad, inderdaad. Hebben jullie dat nog? En zo staat het in de Bijbel allemaal, hoor. Zie. Maar dat u dat weet, hè. Het is niet zo, straks komt de Heer en zet zijn voet op de Olijfburg en dan is het Pax Christi. Echt niet. Dat duurt nog wel even. En er zouden trouwens nog heel wat martelaren ontstaan. Dat wil zeggen, ze heel wat mensen om het getuigenis gedood worden. Niet alleen in de 70ste week van Daniël, maar ook in de daaropvolgende 33 jaren nog. Blijkbaar dan toch niet de 144.000, heb ik begrepen. Maar blijkbaar anderen wel. Die dan weer zullen opgewekt worden aan het eind daarvan. Want pas als Babel dat rijk ten onder gegaan is en de lof van Babel bezongen is, dat wil zeggen de val van Babel, Openbaring 18 en 19, pas dan zal Satan gebonden worden. En daarmee begint een periode van 1000 jaar... waarna Satan weer losgelaten zal worden, want 1000 jaren zijn slechts 1000 jaren van het binden van Satan, niet van het koninkrijk van Christus. Ja, die regeert dan wel, maar je moet de regering van Christus niet beperken tot 1000 jaar. Ik heb dus groot bezwaar tegen 1000-jarig rijk. De uitdrukking sek is onjuist. Je kunt hooguit spreken over die 1000 jaren waarin Satan gebonden is gedurende het koninkrijk van Christus. Dat kan. Maar die 1000 jaren beginnen niet met dat in zijn voeten zetten op de Olijfberg, de Heer. Maar pas 33 jaar later, nadat het antichristelijk rijk, dat dan nog gebouwd moet worden overigens, na de 70ste week, ja, ten onder gaat. Nou, dan ben ik weer ver buiten mijn thema terechtgekomen. Maar toen maar. Wat wij hier dus in ieder geval vinden, is dat de Heer Jezus inderdaad als eerstgeborene, we lazen elders, ze baar daar de eerstgeboren zoon enzovoorts, in vers 7 was dat, de eerstgeborene, maar de eerstgeborene is bestemd voor de dienst aan God. En dat is wat op hem van toepassing gebracht wordt. Of hij ook een Nazireër was, volgens de wet van het Nazireërschap, heb ik nergens kunnen vinden. Want u weet, Nazireërs die waren in de dienst van God geweest via een of andere belofte, en die mochten niet naar de kapper en ook niet naar de kroeg trouwens. Kan je zo opschrijven, was de kapper en de kroeg. Dat is het allitereerd zomaar. Maar dat wil zeggen, mocht geen scheermes op hun hoofd zijn. En ze mochten geen alcohol gebruiken. Nou, de Heer is door het leven gegaan als veelvraat en wijnzuiper. En over de kapper heb ik niks gelezen. Maar kennelijk valt hij toch niet in die categorie. Voor zover de term op hem van toepassing was, loopt dat via de naam van het dorp waarin hij opgroeide wellicht. Dat wil zeggen Nazareth. En daar schijnt hij dus enige jaren doorgebracht te hebben. Dus wordt het Jezus van Nazareth. Maar Nazareth betekent hetzelfde ongeveer als dat Nazireër of Nazoreërschap. Het is hetzelfde woord. Maar toen maar. Het heeft iets van doen met een reisje dat voortkomen zou. Het komt van het Hebreeuwse netzer. En netzer is bij gelegenheid, in het Oude Testament, een reisje. Een spruit. Ik zal hem daarvoor de spruit verwekken. Enzovoorts. En hij is dus die spruit. U weet, ik heb het erover gehad, geloof ik, naar aanleiding van Lucas 1, vers 78. De opgang uit de hoogte. Maar als je het in het Oude Testament opzoekt, is het gewoon netzer. En daar komt de term Nazareth vandaan. Althans, volgens de taal, taalkundig komt het daar vandaan. Maar wat de Heer betreft over de eerstgeborenen, zij stelden hem de Heer voor. En dan krijg je vers 23. Gelijk geschreven is in de wet des Heren, al wat mannelijk is dat de moeder opent. Dat wil zeggen de baarmoeder. In het Hebreeuws staat er gewoon het woord voor holte. Maar toch maar. Dat de moeder opent. Zal den Heren, voor de Heer dus, heilig genoemd worden. En dat betekent aan de Heer gewijd. Met verwijzingen naar Exodus 13, nummerie 3, nummerie 8, enzovoorts. Er zijn nog wel meer schriftplaatsen, ook schriftplaatsen waarin het gepraktiseerd wordt. Maar al het eerste is bestemd voor de Heer. En de uiteindelijke vervulling daarvan vind je niet alleen in de persoon van de Heer Jezus, de eerste van een nieuwe schepping, dat is dus pas bij zijn opstanding, maar ook is het van toepassing op de hele gemeente die geacht wordt deel te hebben aan al zijn zegeningen, die geacht wordt om die reden zijn lichaam te zijn, het geen taalkundige volstrekt verantwoorde formulering is. De gemeente is zijn lichaam, heeft aan hem deel en de gemeente is daarom een gemeente van eerstgeborenen, met dank aan Hebreeën 12... gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En eerstgeborenen zijn degenen die verantwoordelijkheid dragen. Dat is ook wat in die uitdrukking staat in de Hebreeënbrief. Toen zei iemand onderweg naar Hebreeën 12... Maar dat is toch niet aan ons geschreven, maar aan Hebreeën. Dat is mijn tegenvraag. Waar staat dat dan? Sterker nog, een brief. Waar staat dat het een brief is? Dat is maar verzonnen hoor, als titel. En dat is het dan. Niet meer dan dat. Dit is een essay, wij noemen, dat is goed Nederlands, hè? Dit is, een essay, is dat goed Nederlands? Klopt wel. Een essay over een bepaald onderwerp. Over Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daaronder valt wordt een en ander beschreven. Het is de uitwerking van Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar ordening van Melchizedek. En Psalm 110 schrijft terug op Genesis 14, waar na het slaan der koningen ene Melchizedek verscheen. En hij bracht voort brood en wijn. Meer vind je daarover in het hele Oude Testament niet, onder die uitdrukking. En deze zogeheten Hebreeënbrief legt uit wat het betekent. Namelijk dat hij de middelaar is van het nieuwe verbond. Een andere priesterorde dan die van Aaron. Daarom heet de priesterorde naar de orde van Melchizedek. En die dat geworden is niet via een wet, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Omdat hij onvergankelijk leven heeft, is hij als zodanig aangesteld. En die brengt wel degelijk leven voort, want het oude verbond is een bediening des doods. 2 Korinthe 3, oude verbond is een bediening des doods. Daar ga je aan kapot, dat is een slavenjuk, dat is trekker trek. Je trekt wat en de last wordt steeds zwaarder en gaat dood totdat je bezwijkt. Het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. De wet is zwak, de werkt namelijk niet goed, omdat die door het vlees krachteloos is. Dat allemaal in de Bijbel, toch? En wij leven in een tijd der verbetering, dat wil zeggen een betere tijd. En beter wordt een zelfstandig naamwoord, dan krijg je tijd der verbetering. Een betere tijd, dat is die van het Nieuwe Verbond, met een breder priesterschap. En dan krijg je in de Hebreeënbrief, zogenaamd, krijg je 14 betere dingen. Tel u ze maar eens na. Dat is echt waar. 14 betere dingen, daar leven wij onder. En het is vervulling van oud-testamentische beloften. Hoezo Israël? Ja, iemand zei, maar het is aan Israël beloofd, het Nieuwe Verbond. Ja. Nou, en? Oké, dat is leuk voor Israël. En nu wij? Is het aan ons niet beloofd? Hoezo is het aan ons niet beloofd? Waar ligt de beperking? Waar staat dat dan in de Bijbel? Als het van God komt, komt het eerst bij Israël, hoor. En onderweg naar de volkeren, en wie het ook zijn, naar de barbaren en de skieten en hoe ze maar genoemd worden, ja, komt het huis via Israël. Dus ja, want Israël staat in de dienst van God om alles wat van God komt aan de mens over te dragen. Dus de priesterlijke volk, het koninklijke volk enzovoorts. Je kunt wel bewijzen dat het voor Israël was, maar daarmee heb je niet bewezen dat het niet voor ons is. Ongeacht of wij Israël zijn of niet. Hebben jullie nog? Dat is een noodlottige denkfout, hoor. Ja. Ik ken iemand die fietsenmaker is. Maar dat betekent dat niet dat er verder geen fietsenmakers zijn. Dat weet ik trouwens niet, maar ik ken één fietsenmaker en verder. Ja, maar dat wil niet zeggen dat er verder geen anderen zijn. Het is aan Israël beloofd, maar het wil niet zeggen dat het niet voor de volkeren is. Bovendien, wat betekent dan in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden? Stond al in Genesis, op voorhand. Zeker wel het Nieuwe Verbond. Men moet eerst tot geloof komen, uiteraard. En dat geldt ook voor Israël. Dit gaat gewoon over het tegenwoordige werk van Christus, zijn positie. Waarbij hij niet Israël aan het verzamelen is, zegt Jesaja 49. Maar waar hij gesteld is tot licht der heidenen aan het einde der aarde. Licht der heidenen. Alle heidenen. Er staat geen beperking bij. Aan het einde der aarde. Dat is Angleterre, Finisterre, Lands End. Dat is Noordwest-Europa. Dat heet zo, het einde der aarde. Dat hoor je met hoofdletters te schrijven, want het is gewoon een adreskundige naam. Maar die terzijde. Maar nou, Hebreeën 12. Gij zijt, vers 22, gekomen niet tot de berg Sinaï uit vers 18. Maar tot Sion. En dan niet tot de tastelijke berg uit vers 18. Maar zelfs het ontastelijke Sion, namelijk de hemel. Namelijk de stad des levenden Gods. Dat is niet maar de stad Davids. Ik bedoelde deze keer Jeruzalem. Want dat is het altijd, hè. Behalve in Lucas 2, maar vooruit. Daar hebben we het over gehad, dus daar kom ik nou niet op terug. De stad is levende Gods. Namelijk, gij zijt gekomen tot, dat wil zeggen toegevoegd aan of ingegaan in, tot het hemelse Jeruzalem. Dat is een ontastelijk Jeruzalem. Dat waar Jeruzalem nog steeds uitdrukking geeft aan het Messiaanse Rijk in de typologie. Wil zeggen, het is wel het Messiaanse Rijk, maar in de hemel. En niet op het aardse niveau. Daar is ons burgerschap, heet dat. Onder het motto, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods, enzovoorts. Zie? En gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen. Dus vorige keer heb ik deze tekst ook aangehaald, denk ik. Maar dan vanwege de vele duizenden, tienduizenden staat er eigenlijk hoor. Engelen. Want dat is dat, die menigte van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende, daar horen wij bij. Ja. Maar waar het om gaat, is de uitdrukking algemene vergadering. Dat is de raad van oudsten uit het klassieke Israël in de dagen van Mozes. Raad van oudsten die je moest instellen. En dat deed hij dan ook. Er staat verzameld uit het volk degene die, waarvan gij weet dat zij oudsten zijn. Dat, zo staat het er, hè? Degene die gij weet dat zij oudsten zijn. En dan moet je de 70 van aanschrijven. En die moet je bijeenbrengen. En dan moet je samen mee zorgen voor het volk. Hè? Ja, dat is in Nederland ook zo gebeurd. Toen wij een koninkrijk werden, de grondwet moesten krijgen. Toen hebben ze wat brieven verstuurd naar de notabelen. Bedanken Wim Kan, sorry. Naar de notabelen. Zo heette dat officieel, brieven aan de notabelen in Nederland. En die werden vriendelijk verzocht om bijeen te komen in de grote kerk in Amsterdam. Dat was toen al een grote kerk blijkbaar. En daar, heb je dat nog? Dat is echt gebeurd. Want er was verder geen volksvertegenwoordiging. Het was allemaal nieuw. De Fransen waren de laan uit. De kale Fransen waren eruit. En de prins was weer in het land, zoals het lid zegt. Hop Marianneke, zo begint het. Hop Marianneke. Marianneke, dat is Frankrijk. Hè? Wist u dat? Dat is echt wel. En het eindigt met, vroeger was de prins in het land, maar nu die kale Fransen. Want die werden hier naartoe gestuurd. Met, nou, laten we zeggen, met slecht gekleed en slecht bewapend. Maar Nederland was verplicht om ze goed aan te kleden. De ik kan geen Frans spreken, maar de sans-culotten heet dat. Zonder klamotten. Zonder kleding. Die naakte. Die kale heette dat dus. Slecht gekleed. Vroeger was de prins in het land, maar nu die kale Fransen. Maar de kale Fransen zijn er weer uitgegooid door de... Door de Kozakken, geloof ik. Die waren toevallig in Nederland met het koor. Maar... Nee? Oh. Dat waren wel Kozakken. Ze hadden ook heel aardig, heel vreemd menu. Ze aten kaarsen, wist je dat? Van die vetkaarsen. Dat aten ze, ja. Maar goed, schijnt goed te zijn tegen de kou en zo. Nee, het waren inderdaad Kozakken die... Onder andere dan. Ze hebben Amsterdam nog flink onveilig gemaakt. Maar goed, alle drankvoorraden waren op. En, gedoe. Maar toen moest Nederland alsnog gereorganiseerd worden. Dat is heel prettig. Want op het moment dat dat moet gebeuren, hoef je geen belasting te betalen. Hè? Dat is alles weg. Niks bestaat meer. Dat alles. En dan moest er een regering komen. Toen hebben ze die prins opgezocht. En naar Nederland teruggehaald. En die zegt, ja, dat kan ik wel doen. Maar daar begin ik niet aan. Dan moet je eerst een grondwet hebben. Dan kan ik me daar tenminste op beroepen. Dat was toch wel verstandig van die man. Koning Willem I. Enzovoorts. En ze wouden hem niet tot koning maken. Want in Nederland wilden ze geen koning. Toen heeft hij het zelf maar doorgedrukt. Want je kan toch niet zeggen, ik ben geen koning, maar ik ben soeverein vorst. Dat moest hij dan zeggen, dat zeiden ze tegen hem. Als ze vragen wat je vak is, dan zeg je niet koning. Dan zeg je, je bent soeverein vorst. En hij heeft nu de naam gekregen dat hij zichzelf tot koning heeft uitgeroepen. Maar dit vind ik onzin. Dit vind ik echt zulke onzin. Kom op zeg, soeverein vorst. Verzinnen ze andere term ervoor. Nou goed, die werd dus koning. Toen moest er grondwet komen. Er moest over gestemd worden. En dan moesten ze toch moesten een beetje officieel. Toen hebben ze notabelen aangeschreven tot oudsten gemaakt. Dat was de eerste volksvertegenwoordiging die we hadden. Nee, niet iedereen kwam opdagen. Sommigen hadden een vrouw getrouwd. En de anderen hadden een juk ossen gekocht of zoiets. Hè? Die zijn er altijd geweest die er niks voor voelden. Dus die hebben niet meegedaan. En ik kom nog wel eens mensen tegen die er trots op zijn dat hun bedovergrootvader of zoiets deel uitmaakte van de vergadering van notabelen. Maar toch maar. Een deel daarvan heeft Willem I vervolgens in de adelstand verheven trouwens. Natuurlijk tegen een geringe vergoeding. Maar toch maar weer. Zo komen wij in Nederland aan de adel. Ik vind het altijd wel leuk hoor, hoe dat gaat. Maar het is illustratief. De algemene vergadering is de vergadering van notabelen. Van notabelen in Israël. Sinds Mozes. Daar hebben we het Sanhedrin. Nee, wij niet. Maar zij hebben daar... Het Jodendom heeft alsnog zo'n raad ingesteld binnen het Jodendom. Even later het Sanhedrin, min of meer naar het voorbeeld van de dagen van Mozes enzovoort. Maar het is de volksvertegenwoordiging die geacht wordt betrokken te zijn in de regering, de wetgeving, de rechtspraak over het volk. Algemene vergadering. Dat is dus aan het Oude Testament ontleend. En dan staat er vervolgens algemene vergadering... Namelijk de gemeente. Maar gemeente is het Griekse ekklesia. Ekklesia. Ek is uit. En klesia komt van kaleo. Dat betekent gewoon roepen, als in het Engels. To call. Met een beetje een H ertussen. Call. Kaleo in het Grieks. Heb je dat nog? Ja, zo heet een haan ook, maar dat komt omdat hij ook schreeuwt. Maar toe maar. Ja. Zijn uitgeroepenen, heet dat. Niet door het volk gekozen, maar door de koning geroepen uit het volk. Zoals officieel koning Willem I de ondertekenaar was van de brief aan de diverse notabelen. Door de koning verzocht zitting te nemen in de raad van notabelen. For the time being, later werd het natuurlijk anders. Met een officiële volksvertegenwoordiging en stemrecht. En toen maar, hele geschiedenis. Maar het woord gemeente, ecclesia, heeft die betekenis. Het is bij gelegenheid ook vertaald gewoon met de raad. Ik geloof dat als het over Korinthe gaat of zo in Handelingen. Dan komt de hele raad bijeen. Maar er staat, er komt de hele gemeente bijeen. Maar ja, dat kun je niet vertalen met gemeente, want dat is de kerk of zo. Dat kan niet. Maar het is de gemeenteraad. De raad van dat koninkrijk, of hoe je het maar noemen moet. De stadstaat enzovoort. Dus raad van oudsten. Volksvertegenwoordiging, dat is een andere term. En dan heb je nog eerstgeborenen. Maar dat is precies wat het is. Eerstgeboorterecht. De eerstgeborenen worden geacht zitting te nemen enzovoorts. Daarom zijn de leden van de volksvertegenwoordiging hoogmogend, las ik u er straks voor uit de eerste bladzijde van onze Bijbel. De staten, de standen is het woord eigenlijk, maar die N die is weer verdwenen. Dat is het vervelende van die N die ertussen komt als hij niet moet en die verdwijnt als hij wel moet. De standen, dat wil zeggen, maar we hebben de standen afgeschaft, nu heet ze staten. Ze staan ergens. Het is natuurlijk nog steeds hetzelfde, maar zo hou je het volk voor de gek. En dat is eigenlijk ook hun bezigheid in de loop der eeuwen natuurlijk, maar dat begrijpt u, hè? Dus vooruit maar weer. Maar het gaat erom dat de gemeente is inderdaad een volksvertegenwoordiging, een verzameling van notabelen, van eerstgeborenen. Natuurlijk uit Israël, officieel, maar in het algemeen uit de volkeren, verzameld om deel te hebben aan de heerschappij over het koninkrijk van Christus. En om die reden wordt de gemeente gezet in de hemel, een hogere positie. Dus je krijgt God, want die is het hoofd van Christus. 1 Korinthe 10, 11, zoiets. 1 Korinthe 11, geloof ik. Maar goed, God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. 2 Korinthe, ik weet het nou niet meer. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is zijn eerstelingen uit Israël, officieel, juridisch. En Israël is eerstgeborene onder de volkeren. Betwist door Amalek. En dus Esau. dan eventueel Ismaël. Maar dit is de volgorde. God, Christus, de gemeente, Israël. Maar de gemeente is officieel deel van Israël, eerstgeborene. En Christus is de eerstgeborene van Israël, maar ook van de gemeente. Dat is de Bijbelse hiërarchie. Nou ja, en zo wordt het hier beschreven. De gemeente is dus een gemeente van eerstgeborenen, die voor dat doel dus in de hemel is geschreven. Ja, opgeschreven. Van de week kwam ik nog de uitdrukking tegen afgeschreven. En dat is precies hetzelfde. Ja, zo van, ja, vroeger hadden ze geen boek. En als je boek wil hebben, dan moest er een afschrift van komen. Er waren alleen boeken die waren afgeschreven van, enzovoorts. Zo kun je het ook zeggen. Of je het nou opschrijft of afschrijft, maakt geen verschil. Bovendien, als je of op of afschrijft, opschrijft met Hebreeuwse letters, staat er precies hetzelfde. Als je met Hebreeuwse letters schrijft op, of je schrijft met Hebreeuwse letters af, heb je precies hetzelfde geschreven. Er is helemaal geen verschil tussen. Het is net zo welke kant je komt, maar voor de rest is er geen verschil. Denk er maar eens over na. Maar we zijn in de hemel opgeschreven en daarmee zijn we toegevoegd aan God, de rechter over allen. Want wij zouden delen in Gods rechtspraak. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Dat wij zelfs de engelen zullen oordelen? Schrijft Paulus notabene aan de Korintiërs. Zijn we de laatste die in aanmerking zouden komen, zou je denken, als je die beide Korinthebrieven leest. Maar niet de minst schrijftijd aan ze. Ik hoop dat u begrijpt waar we het nu over hebben. Christus is de model, het rolmodel voor heel de gemeente. En daar gaat het maar om. Gewijd aan de dienst van God, geheiligd als eerstgeborene. En toen de Heer opstond uit de dood en zijn lichaam offerde, want hij heeft zichzelf namelijk zijn lichaam geofferd, zegt de Hebreeënbrief, offerde hij daarmee ook u en mij als leden van zijn lichaam. Dat staat er. En daarom zijn wij geheiligd in Christus Jezus, enzovoorts.